Genesis 37, waarvan ik bepaald niet meer weet bij welk vers ik precies gebleven ben. Dat is om het lastig te maken. De veelvervige rok hebben we over gesproken, dacht ik. Me goed herinneren. Die Jozef kreeg van zijn vader. De veelvervige rok, de veelkleurige rok. Die we in elk geval in verband zouden moeten brengen met de veelkleurige wijsheid Gods uit Efeze 3. Maar dat had ik aangehaald, dacht ik. En daarna vinden we dat Jozef deze dromen droomt, die ons meteen al, volgens de Bijbelse principes, dromen die ons meteen al brengen bij de tegenwoordige bedeling en daarmee in het algemeen bij de verborgenheden van het koninkrijk. Want het zal duidelijk zijn dat letterlijk Jozef of een van zijn nakomelingen nooit zou heersen over zijn volk, over het volk Israël, dan wel over de overige volkeren, behalve dan natuurlijk in deze geschiedenis zelf. Maar voor wat de profetische betekenis betreft komen we ook inderdaad ergens anders uit. Het zou moeten zijn dat het koninkrijk gegeven wordt aan Juda. Dat zullen we later ook in Genesis nog zien. Maar Jozef is een type speciaal van de Heer Jezus Christus in onze bedeling, waarbij hij inderdaad het koningschap ontvangen heeft, maar waarbij het koningschap in ieder geval niet geopenbaard wordt. Zeker niet zolang deze bedeling duurt. Hoe dan ook, na de inleiding op het verhaal in vers 1 tot met 11 komen we bij vers 12, waar staat: zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem. Van belang is natuurlijk even te zien dat Jacob hier daadwerkelijk bij de naam Israël wordt aangeduid. Dat gebeurt niet zo vaak, maar als het gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk vanwege de veelomvattende betekenis van de naam Israël. Een naam die immers verband houdt met alle beloften die God gedaan heeft in het verleden, met name in Abraham, Isaac, en die ook bevestigd zijn aan Jacob. En de lijn hier in vers 13 gaat al meteen via Israël naar Jozef. Dat betekent dat bepaalde hoedanigheden van Israël, zegeningen, beloften van en aan Israël, inderdaad hier als het ware gelegd worden bij Jozef, die hier immers zijn vader vertegenwoordigt in de verdere geschiedenis. En dat is ook een overeenkomst, in overeenstemming met vers 2 en 3, waar uitdrukkelijk al op de eenheid van Jacob en Jozef gewezen werd. Maar daar komen we nog vaak genoeg op terug. Israël zei dan tot Jozef: wijden uw broeders niet bij Sichem, kom dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hem: zie, hier ben ik. De gedachte daarbij is inderdaad dat Israël, en in dit geval de zonen van Israël, ooit een keer geassocieerd worden met Sichem. Sichem hebben we in het verleden al gezien, staat in ieder geval rechtstreeks in verband met het eerstgeboorterecht van Israël en wat Israël zou krijgen onder de volkeren. En het moet duidelijk zijn dat die broers hier bij Sichem zouden hebben moeten zijn of zoiets, maar ze waren daar niet. Dat blijkt ook uit de rest van de geschiedenis, want Jozef wordt daar weliswaar naartoe gezonden. Hij zegt dan ook in vers 13 meteen: zie, ik ben, wat een vrij directe verwijzing is naar de naam van Jehovah. Dat komt natuurlijk omdat Jozef weliswaar in de breedte staat voor Israël en de erfgenaam van de belofte. Dus de lijn gaat natuurlijk normaal gesproken verder van Abraham, Isaac en Jacob naar Jozef. Maar meer in bijzonder is Jozef natuurlijk een type van de Heer Jezus. Later de zoon van Jozef, zei het dan dat hij Jozef van Nazareth was. Hoe dat ook zij, Jozef zegt: zie, ik ben, waarmee je meteen ziet dat Jozef inderdaad staat in de positie van de Heer Jezus zelf. Het is de uitspraak: ik ben, die later in het Johannesevangelie zoveel malen herhaald en ook zelfs aangevuld wordt en ook daarvan toepassing is op de Heer Jezus. Jozef wordt dan gezonden door zijn vader, zoals Jezus gezonden werd door zijn hemelse vader in elk geval. En er wordt het hem gezegd in vers 14: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeder en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en ik kwam te Sichem. Er wordt gezegd dat hij moet informeren naar de omstandigheden van de broederen en naar die van de kudde. In de typologische betekenis is daar natuurlijk niet al te veel verschil tussen. De broederen staat voor het volk Israël in het algemeen en de kudde uiteraard ook. Het maakt niet zoveel verschil, Verder is het zo dat we in het Oude Testament, de rest van het Oude Testament en de profeten, uitdrukkelijk bepaald worden bij de kudde als beeld van Israël, waarbij de herders van de kudde geacht worden te zijn, de leidslieden van Israël. Later wordt het beeld ook toegepast op de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Maar in het algemeen, de kudde is hetzelfde als de broederen, het is namelijk de uitbeelding van het volk Israël in het algemeen. En dan staat er ook, informeer naar de welstand van de broederen dan wel de kudde en breng mij een woord wederom. Vertel mij dus vervolgens hoe het met hem is, of met hen is. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en ik kwam te Sichem. Dat Hebron, dat staat ook altijd in verband met, in het algemeen de beloften die gedaan zijn. Dus het is wat moeilijk om het vlug uit te leggen. Maar Hebron staat in elk geval in verband met, rechtstreeks met Abraham. We hebben dat al vaker gezien. Abraham woonde het eerst in Canaan, in Sichem. Maar meteen in dat verband wordt ook inderdaad Hebron genoemd. Dus in begrippen die met elkaar samenhangen. Waarbij de naam van Hebron niet zozeer staat in verband met het eerste geboorterecht. Dat is met Sichem wel zo. Staat rechtstreeks in verband met erfrecht. De naam Hebron echter is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor vriend, gabber. Wij kennen het via het Jiddisch, gabber, Hebron. En dus een term trouwens die voor Abraham ook gebruikt wordt. Die wordt beschouwd als de gabber, de vriend van God. En verder staat Hebron in verband met het priesterschap in bijzonder, omdat Hebron een van de Levitische vrijsteden was. Een van de 6 Levitische vrijsteden. Ik weet niet of je dat verhaal kent, ik denk het wel, ik zal het al eens eerder hebben aangehaald, denk ik. De gedachte was dat als iemand de dood van een ander veroorzaakt had, buiten zijn wil, zonder opzet dus, maar wel door schuld, door eigen schuld, dat was de enige methode om aan de bloedwreker en dus gewoon aan het gerecht in het algemeen te ontsnappen, was te vluchten naar één van de 6 vrijsteden. De wegen naar die vrijsteden moesten ook zijn aangegeven, niet alleen aangelegd, maar zelfs aangegeven. Dat is de oudste bewegwijzering die je kent eigenlijk, de wegwijzers naar de vrijstaat. Of ze er echt waren, weet ik niet, maar ze behoren er te zijn. 6 vrijsteden, 3 aan de ene zijde van de Jordaan en 3 aan de andere zijde van de Jordaan. En Hebron was daar één van. Het is wel aardig om te weten dat het getal 6 in de Bijbel weliswaar in het algemeen staat voor de mens. Adam, weet je wel, die op de 6e dag geschapen werd en zo. En daarnaast staat de 6 natuurlijk voor de zoon des mensen, maar dat is ook eigenlijk hetzelfde, de mens. Daarmee de zoon des mensen, dat is de Heer Jezus Christus. Wat eigenaardig is, dat in de Bijbel de 6 ook in bijzonder in verband gebracht wordt met de hogepriesterlijke functie van de zoon des mensen. En daarmee staat het toch in verband met het eerstgeboorterecht natuurlijk. Het eerstgeboorterecht houdt van oorsprong immers ook in priesterschap en in bijzonder hoge priesterschap. Maar het getal 6 wordt dan toegepast op de mens, op de zoon des mensen en vervolgens, want dat hangt hier direct mee samen, met het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Ik wijs er nogal eens een keertje op, deze merkwaardigheid, omdat wij in het Nieuwe Testament, in de geschiedenis van de Heer Jezus, de 6 nogal eens genoemd vinden. Het was de 6e uren of dergelijke uitspraken. En dan komen wij soms op het verkeerde been te staan, omdat we denken, ja, maar waar het hier over gaat, dat gaat over de 5e bedeling en niet over de 6e. Maar waarom staat er dan een 6 bij genoemd? En daar is een heel eenvoudig antwoord op. Die 6 staat dus niet voor, staat er niet genoemd als rangnummer van een of andere bedeling, maar de 6 staat genoemd in verband met Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is wel degelijk in het bijzonder van toepassing op onze bedeling. Het heeft dus niks met tijdrekening dan te maken, maar het heeft te maken rechtstreeks met de positie van Christus nu als de zoon des mensen, ik gebruik nou de term met opzet uit de Hebreeënbrief, als de zoon des mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods. Want dat is de gedachte. Degene die aan de rechterhand Gods gezeten is, is weliswaar de zoon van God en is hoge priester, maar hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, omdat hij uit de mensen genomen is. En daar gaat het juist om. Hij is als de mens de vertegenwoordiger van de mens in de zaken die bij God te doen zijn. Precies zo staat het in Hebreeën, met name dan Hebreeën 5 vers 1. Er zouden ook 6 vrijsteden, omdat de 6 wijzen naar het hoge priesterschap van Christus. Maar in het algemeen is het zo dat de vrijsteden zelf, stuk voor stuk, inderdaad een beeld zijn van eigenlijk het nieuwe verbond. Eerst in het algemeen en meer in het bijzonder zelfs ook van de tegenwoordige bedeling. Want het zal duidelijk zijn dat de Jood slechts kan ontkomen aan de wraak van de bloedwreker. Dat is uiteraard Christus zelf. Er kan er slechts aan ontkomen door inderdaad tot geloof te komen in degene die uit de dood is opgewekt. En dat betekent in de praktijk dat hij zijn toevlucht neemt tot de hoge priester. En de hoge priester werd geacht heerschappij te hebben in deze vrijsteden. Dat is eigenlijk het verschil. Het hele land werd geregeerd door de koning. En de vrijsteden werden eigenlijk geregeerd door de hoge priester. En daarom, als men vluchtte naar de vrijstad, was men daar vrij voor de wraak van de hoge priester, van de bloedwreker, omdat men viel onder de rechtspraak van de hoge priester en die was dan wat anders dan die van de koning. Daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. En men was daar vrij zolang als de hoge priester leefde. Dat is een mooi voorbeeld van het nieuwe verbond, waarbij we immers een hoge priester hebben die altijd leeft, staat er in Hebreeën, en die ons dan ook volkomen kan zalig maken. Dus ons kan niks meer gebeuren. Maar goed, Hebron hangt dus net als Sichem samen met het eerstgeboorterecht. En in het bijzonder hangt het dan samen met het hoge priesterschap op grond van het eerstgeboorterecht van Christus. Maar goed, hij zond hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem, de plaats die we langzamerhand kennen, waar we al zoveel over gezegd hebben, hangt dus samen beide plaatsen, Hebron zowel als Sichem, met het eerstgeboorterecht van Israël in het algemeen. Maar in deze geschiedenis gaat het er juist om, deze geschiedenis van Jozef, gaat het er juist om waar het eerstgeboorterecht terecht komt. Heb je dat? Het eerstgeboorterecht terecht komt, ja. Namelijk hoe het zou gaan met Jozef, want dat is de man die dat eerstgeboorterecht dan uiteindelijk vertegenwoordigt. En de geschiedenis van Jozef begint dan ook hier, bij Hebron en Sichem. Maar hij was onderweg naar zijn broeders. En dan staat er in vers 15. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. Waarbij de gedachte dus is dat de broers van Jozef, Israël zeg maar in het algemeen, het volk als zodanig, zich zou moeten bevinden in Sichem. Daar waren ze echter niet. Het zou wel moeten eigenlijk bij Sichem. Maar ze waren daar niet. In plaats daarvan waren ze bij Dothan. Wat het voorstelt is een heel eenvoudige zaak. Namelijk, Sichem hangt samen natuurlijk met de eerstgeboorterecht, zei ik al, met de erfenis, de beloofde zegeningen die zouden moeten komen enzovoorts. En Dothan, de naam Dothan, komt trouwens nog maar 1 keer elders in de Bijbel voor overigens, maar de naam Dothan wordt vertaald met hun wetten. Nou ja, wetten, een van de woorden voor wetten dan, hun wetten, hun decreten. Maar wij hebben er geen meer woorden voor, denk ik. Hun wetten, met daarbij de gedachte uiteraard, hun eigen wetten. En daarmee is de situatie al bepaald, lijkt mij. Want als Dothan staat voor hun eigen wetten, dan komen we uiteraard gewoon terecht bij het judaïsme. De Joodse religie in de dagen van na de Babylonische ballingschap. En dus de dagen van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En daar gaat het hier dus over inderdaad. Hij vindt de broers, hij vindt Israël, of wat er van over is, dat doet er nou niet toe. Maar hij vindt Israël bij Dothan, dat wil zeggen dat als de Heer door zijn vader gezonden wordt en komt tot zijn broeders naar het vlees, dat wil zeggen komt tot Israël, dan blijken zij inderdaad te leven onder hun eigen wetten. Het is niet algemeen bekend, geloof ik, maar als je de evangelie erop naleest, en trouwens ook de profeten van na de ballingschap, dan zal blijken dat Israël weliswaar onder de wet leefde, maar in het algemeen was het meer hun eigen wetten dan de wet. De wet zelf werd ook niet in de praktijk gehouden. Er waren allerlei redenen voor, maar die hoef ik nou niet uit te leggen. Het was nu eenmaal zo dat men niet leefde onder de Mozaïsche wet in het algemeen, maar men leefde meer in het bijzonder onder de judaïstische wetten, die immers van de Mozaïsche wet waren afgeleid. dat is niet positief bedoeld. Ik bedoel het negatief. Ze waren ervan afgeleid. Ze hadden dus wel een Bijbelse, een oud-testamentische basis, zo hier en daar. Maar niettemin werden ze op eigen wijze toegepast en bovenal uitgebreid. De Heer zegt een keer tegen zijn tijdgenoten, maar ik weet zo uit het hoofd niet waar dat staat. De Heer zegt tegen zijn tijdgenoten, jullie hebben je eigen wetten gemaakt. Dat zul je wel gedaan hebben om dan niet onderworpen te hoeven te zijn aan de wet Gods. Daar komt het op neer. Men stelt eigen wetten in plaats van het woord Gods. Dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat ook, stel dat men onder de Mosaïsche wet zou geleefd hebben, dan zou dat nog niet geweest zijn in overeenstemming met de Bijbelse gedachten. Omdat men daarbij dan toch in elk geval uit het oog verloren had dat deze oud-testamentische wetten in hoge mate profetisch zijn en onderwijs geven. Wet is Torah en Torah is immers onderwijs. In hoge mate onderwijs geven over Gods wezen en vervolgens Gods handelen. En daarmee geven ze onderricht omtrent heel de heilsgeschiedenis. Daar komt het ongeveer op neer. En dat is zeker zo belangrijk als de pure, oppervlakkige, wettische toepassing ervan. Maar nogmaals, die oppervlakkige, pure, wettische toepassing ervan, die werd niet gehouden. Integendeel, in plaats daarvan had men de eigen wetten die dan officieel dan van de Mosaïsche wet waren afgeleid. Hoe dat zo gekomen is, doet er niks toe. Het gaat er ook niet om dat we ze dat kwalijk nemen, maar het gaat erom dat het nou eenmaal zo was. En dat de Heer er zelf geen genoegen mee nam. Dat blijkt niet alleen uit de evangelium, maar dat blijkt ook uit de uitspraken daaromtrent in de profeten van na de ballingschap. De laatste drie boeken dan zijn dat van het Oude Testament, waar immers zojuist in de voorgaande jaren dat judaïsme ontstaan en ontwikkeld was in de Babylonische ballingschap en waarbij de Heer vervolgens na de terugkeer uit ballingschap meteen zijn oordeel daarover uitspreekt en de uitspraken herhaalt van ik uw offers heb ik niet gewild. Ze kunnen namelijk niks. En er volgt ook uiteindelijk het dreigement dat de Heer hen in de ban zou slaan. En dat is precies het laatste woord van het Oude Testament. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. En de geschiedenis gaat dan verder in de evangelie, maar de situatie is niet veranderd. Er mag dan pakweg zo'n 62 weken tussen gezeten hebben, van 7 jaar per stuk. Maar dat doet er nou niet toe. Pakweg, er mag dan bijna zo'n 400 jaar tussen gezeten hebben, maar de situatie zelf was inderdaad niet veranderd of verbeterd. Men leefde onder de eigen wetten. Daar staat dood dan voor. Het zal dan ook duidelijk zijn dat Sichem, waar ze hadden moeten zijn, rechtstreeks verband houdt met de wetten en daarmee de onderwijzingen, dus de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Beloften niet alleen aan Abraham en Isaac en Jacob, maar beloften ook die vervolgens in de wet of door de wet bevestigd waren aan het hele volk. Dat is Sichem. En de vraag was, wat komt er nou verder van die beloften terecht? Wel, men leefde niet uit de beloften, men leefde uit eigen wetten, eigen onderwijzingen enzovoorts. En inderdaad, die eigen onderwijzingen waren in de plaats van de onderwijzing die God zelf gegeven had. Dat is ook niks bijzonders, want dat is in Israël natuurlijk nog zo. Ik weet wel dat de Israëliet, de Jood in het algemeen, de reputatie heeft, althans als hij orthodox is, zich bezig te houden met de schriften, maar dat is een misverstand, dat is namelijk helemaal niet zo. Waar men zich mee bezighoudt is met oude verklaringen van de schriften. Verklaringen die wellicht bijna zo oud zijn als de schrift zelf, sommige nog ouder dan bepaalde delen van de schrift, maar niettemin, het zijn verklaringen van de schriften in plaats van dat het de schriften zelf zijn. Bovendien, er loopt grote kans dat als je spreekt over de schriften, dat zij daaronder verstaan niet de Bijbel en wij wel. Ja, dat kan heel goed. En niet alleen de Joden hebben dat, zij bestuderen de Talmud en hoe dat allemaal maar heten mag, al die Joodse tradities en overleveringen, niet de Bijbel zelf. Dat kan ook niet, want die Joodse commentaren, die komen immers in de plaats van de schriften. En dus kan men hooguit de commentaren bestuderen en niet de schriften zelf. En als men de schriften zelf zou willen bestuderen, zou men vervolgens die schriften moeten stellen boven de commentaren. In de praktijk betekent dat die commentaren in het algemeen dikwijls aan de kant geschoven zouden moeten worden. Maar daar houdt het judaïsme op te bestaan. Ik bedoel, dat kan men eigenlijk niet doen. En om dan meteen de lijn maar even door te trekken, we zijn hier nou toch, in het christendom gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Het probleem is dat de zogenaamde theologische studie zich in de praktijk absoluut, maar ook absoluut niet bezighoudt met de Bijbel. Ik zeg dat met hele grote nadruk. Ik heb een stellige overtuiging. Het houdt zich niet bezig met de Bijbel. Anders had het ook wel Bijbelstudie geheten, denk ik wel eens. Het houdt zich bezig met, in het gunstigste geval, maar dat is al een heel gunstig geval, met Bijbelcommentaren. Nou heb ik niks tegen Bijbelcommentaren, zolang ze ondergeschikt zijn aan de Bijbel zelf, uiteraard. Maar dan moet het dan ook wel blijven. Maar in de praktijk werkt het zo niet. In de praktijk houdt men zich bezig in het gunstigste geval met commentaren. Maar in het algemeen houdt men zich gewoon bezig. Niet eens met commentaren, maar gewoon eigen filosofieën. Waarbij men uiteindelijk misschien zo hier en daar nog een bijbeltekst ter illustratie erbij plakt. Want je kunt moet toch een boek hebben met wat hier en daar een tekening en illustratie erbij. Daar kun je altijd nog een bijbeltekst voor nemen enzovoorts. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik ben daar zeer pessimistisch over, zo is het nou eenmaal. Ik heb daar absoluut geen enkele waardering voor. Want het blijkt inderdaad dat men de Bijbel niet kent, niet wil kennen en ook redeneert volkomen, maar dan nog volkomen buiten de Bijbel om. Wel, het judaïsme doet precies hetzelfde en al veel langer. Ik zal niet zo ver gaan door in verband met christendom dan nog wat geschriften te noemen. Ik ken ze toch allemaal niet, gelukkig. En dat had u waarschijnlijk al gemerkt dat ik ze niet ken. En ik ben er zeer blij mee eigenlijk. Hè. Je moet de Bijbel bestuderen en daar blijft het dan bij. En commentaren, die zijn leuk, maar die zijn in wezen niet van belang. Het heeft ook geen enkele zin ze te noemen of je erop te beroepen. Je moet je beroepen op de schriften zelf. En als je ooit tegenover de Heer komt te staan, kun je nooit zeggen, maar ik heb in de catechisme, zoiets dus gelezen en daar stond in enzovoorts. En dan vraagt de Heer ongetwijfeld meteen, wie heeft dat geschreven? Ik? Nou, hij niet. En zo is het nou eenmaal. Het moet in de Bijbel staan en daarmee uit. Dat je de commentaar op de schrift gewezen kunt worden, daar ben ik me bewust. Anders stond ik hier vanavond trouwens ook niet. Hè? Maar niettemin gaat het inderdaad alleen om de Bijbel en anders niks. En anders kom je in dood aan terecht. Je eigen wetten, systemen, denkwijzen, filosofie of hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed. Wij vinden trouwens, dat zei ik al even, vind ik wel leuk om even aan te halen. We vinden dood dan nog een keer genoemd, nog maar één keer in de Bijbel. Dat is in 2 Koningen 6... Ja, het is eigenlijk geen bekende geschiedenis, daar waag ik me weer aan. Maar goed. Daar staat in 2 Koningen 6, in het gedeelte vanaf vers 8, staat de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël. Dat wil zeggen tegen de 10 stammen, want die splitsing was al gebeurd, hè. De koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende, mijn legering zal zijn in de plaats... van zulk een. Nou is dat al helemaal vervelend om uit te leggen. Dat wil ik eigenlijk niet doen. De plaats van zulk een is namelijk... Dat is Ploni Almoni. Ja, dat is de broer van... Hoe heet die man ook alweer? Dat is een broer van Boas. Ja, ik bedoelde eerst nog die andere broer die er ook nog was. Hè? Maar Ploni Almoni, oftewel zulk een, want zo wordt het vertaald... was die eerste losser uit het verhaal van de geschiedenis van Boas en Rut. Toen Rut, of toen Naomi via Rut eigenlijk verzocht om lossing, toen zei Boas, dat wil ik wel doen, maar er is een ander die heeft meerdere hogere rechten dan ik. Dat moet dan zijn broer geweest zijn, dat kan niet anders. Moet een oudere broer geweest zijn van Boas, maar hij wordt in de Bijbel alleen aangeduid als zulk een. En die zulk een, die zegt... Ik kan niet lossen, want ik heb al een erfdeel en dat zou ik daardoor kwijtraken. En zulk een blijkt namelijk gewoon een type te zijn van Christus in onze bedeling. Ik moet eigenlijk zeggen de Heilige Geest, maar dan begrijpt de helft het maar, denk ik altijd. Zulk een is namelijk de verborgen Christus in onze bedeling. En de erfenis die hij heeft, die daar dus ook niet genoemd wordt verder, is uiteraard de gemeente... En daarom is hij niet in staat om Rut, die een type is van Israël, om Rut te lossen. Hij doet het dan ook niet. En dus komt de volgende losser in aanmerking, dat is Boas. En dat is een type van Christus, is een wederkomst. Dat kan nog niet missen, omdat Boas, de naam van Boas, heeft al het begrip komen in zich. Bo staat voor komen. En as, dat staat dan voor de sterke. Hij is de komende sterke. Of de sterke die zal komen. En dat spreekt dan over de wederkomst van Christus. Maar zulk een is een geheimzinnige figuur. Er blijkt wel in de Statenvertaling, vertaalt men de naam ook inderdaad niet. Want men vraagt zich af of het een naam is of niet. Het is een heel vage figuur. Maar het is in ieder geval iemand die een erfenis heeft daar ergens in Bethlehem. En dat is wel aardig. Het is grondgebied in Bethlehem, dat kan niet missen. Familie van Rut, Boas, moet Bethlehem Efrata zijn. Want daar vond die hele geschiedenis plaats. En als de koning van Syrië zegt, mijn legering zal zijn in de plaats van Zulkeen, is de verwijzing naar die geschiedenis, naar die losser. En dus eigenlijk meteen al naar onze bedeling. Maar dat betekent dan dat daar de strijd gevoerd zou moeten worden. Want Syrië, de koning van Syrië is de vijand van Israël. En nou zal de strijd daar gevoerd moeten worden. Let er meteen even op dat we onderhand dus weer eventjes verwijzing hebben naar die 10 stammen. Hè? Want Israël is inderdaad 10 stammenrijk hier. Ik kan hem haast niet missen. Maar goed, dat zijn allemaal maar hinten. Ik ga even verder. Er staat maar de man gods zond henen tot de koning van Israël. En dat is Elisa, hè? De man gods. De man gods zond henen naar de koning van Israël zeggende, wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Dat wil zeggen dat de koning van Israël gewaarschuwd wordt om niet naar die erfenis van Zulkeen te gaan, want daar ligt de vijand op de loer. Niet naar die plaats gaan. En daar staat er, daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had en wachtte zich al daar niet eenmaal, nog tweemaal. Dat wil zeggen dat de koning van Syrië tevergeefs wachtte op de koning van Israël met zijn legers. De koning van Israël kwam gewoon niet en dus werd er niet geknokt. Er werd gewoon niet gevochten, dat was een heel vervelende zaak. En toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel. Deze handelwijze, zouden we nu zeggen. En hij riep zijn knechten en zei tot hen, zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël. Dat wil zeggen, hij gaat ervan uit dat er een verrader in uw midden is. Die dan precies aan de koning van Israël verteld zou hebben hoe het zat, hè? Hoe het krijgsplan was. Maar een van zijn knechten zei, nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, die geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. Zo van, je kunt alle deuren dicht doen, maar het maakt niet uit. In Israël is iemand die toch weet wat er aan de hand is. Dat is nog eens een veredeld soort afluistering en CIA en zo, hè? Nou goed. En hij zeide, gaat heen en ziet waar hij is, dat ik hem zende en hem halen laten. En zie, hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is te Dothan. En dat is het aardige verhaal. Dothan. Elisa is in Dothan. En dan staat er, toen zond hij daarheen paarden en wagen en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelde de stad, Dothan dus. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit en ziet een heer, omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeiden ze jongen tot hem, ach mijn heer, hoe zullen wij doen? Daar heb je mijn personeel voor, ik kom bij je klagen, ik kom bij de baas klagen. Nou goed, dat even terzijde. En hij zeide, Elisa de man gods, in Dothan, omsingelt hem wel, zei, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, de Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. Hij werd geacht blind te zijn, maar als men in Dothan is, hè, gaan we hoor, als men in Dothan is, is men per definitie blind. Als men onder eigen wetten, eigen wereldje, eigen gemaakte wereld leeft, is men blind voor de realiteit. Want je eigen wereld is geen realiteit natuurlijk. Dat is alleen die mezelf gemaakt heeft. Die bestaat alleen in de eigen gedachten en verbeelding. Erg genoeg. Je moet er niet te lang over nadenken. Ik kan er slecht tegen. De mensen leven in een gevangenis die ze zelf gemaakt hebben. In een duisternis die ze zelf bewust veroorzaakt hebben. Het is een verschrikkelijke zaak. Maar het is de algemene situatie trouwens van de mensheid. En van degene in Dothan. En dat gaat dan uiteraard over een verblind Israël in het bijzonder. Het is dus een beschrijving van de situatie tijdens de eerste komst van Christus. Israël verblind. Maar er staat dat Elisabeth zei, Heer, open toch zijn ogen. Het is net of de blind geborene genezen wordt. Of Bartimeus in Jericho, weet u wel. Zoiets is het, hè. En dan staat er, de Heer opende de ogen van de jongen, dat hij zag en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. Dus er was een heel leger met hen, hè? In overeenstemming met de beroemde woorden van vers 16. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan vers 18. Als ze nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heer en zei: sla toch dit volk met verblindheden. Dat wil zeggen, daar kwam de vijand. Die zou de man Gods, Elisa, dus te pakken nemen daar in Dothan. En Elisa bad en zei: sla toch dit volk, deze Syriërs dus, met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Dat is ook de bedoeling. In Dothan wordt men verblind. Deze jongeling niet. Die was blind en wordt daarvan juist genezen. Maar die anderen die er in Dothan terecht kwamen, werden daar verblind. Ze zagen niks meer. Het zijn dezelfde verblindheden trouwens als die men aantreft bij Sodom, waar we in het verleden over gesproken hebben. Men ziet niks meer. Niet zozeer omdat het duister wordt, maar meer omdat er veel te veel licht is. Maar het effect is hetzelfde. Weet u nog, Sodom, verblindheden staat namelijk niet gewoon voor blindheid, maar staat voor dat er zoveel licht is dat men helemaal niet meer ziet. En in ieder geval, zij zullen niks meer gezien hebben. Hoe dat ging, weet ik ook niet. Maar in ieder geval gebeurde het. En daar gaat het maar om. Maar dat grote licht is altijd een beeld van onze bedeling, waarin het licht in de wereld gekomen is enzovoorts. Althans aan het begin van onze bedeling. Want daar gaat het natuurlijk over. Het gaat om de eerste komst van Christus, waarbij het licht kwam in de wereld. Johannes 1. Nou goed. Hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Vers 19. Dus dan zijn we in Dothan. Dan komt het Syrische leger of die mannen van Syrië. Die komen Elisa te pakken nemen. Maar ze worden daar blind. Toen zei Elisa tot hem: dit is de weg niet en dit is de stad niet. We zitten hier verkeerd, zei Elisa. Verkeerde halte uitgestapt. Kan gebeuren. He? Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. Ze kenden Elisa niet en Elisa sprak tot hen terwijl ze blind waren. En zei tot hen: je bent helemaal verkeerd, je moet niet hier in Dothan wezen. De verkeerde plaats, verkeerde weg. En dat is natuurlijk ook zo. Dothan is per definitie dus altijd de verkeerde plaats. Dat is zo in Genesis 37 en het is hier zo in 2 Koningen 6 en verder komt het niet voor. Dus ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. Dat is bijna hetzelfde als en hij moest naar Samaria gaan. Of door Samaria gaan. Maar dat was Johannes 4. Weet u nog? Niet meer uitleggen hoor. Hij leidde naar Samaria. Zodat hier sprake is van een weg die vanuit het Jodendom voert naar Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Nou, profetisch lijkt me dat wel duidelijk. Dat betekent inderdaad dat men geleid wordt. Dat men geleid werd vanuit het oude verbond, zal ik maar zeggen, vanuit de wet, vanuit het judaïsme, en gebracht werd inderdaad naar Samaria, naar de 10 stammen, want daar gaat het verhaal verder. En dus de roeping van de gemeente, want dat zit erachter. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zei: Heer, open de ogen van deze, dat ze zien. En de Heer opende hun ogen, dat ze zagen, en ziet, ze waren in het midden van Samaria. Goeie grap, denk ik altijd maar, want komisch blijft het natuurlijk, hè. Het is natuurlijk toch een prachtverhaal. Deze lui blind worden en Elisa die ze pakken moesten, die praat gewoon en zegt: kom maar mee, ik zal je wel even wegbrengen. En op het moment dat die lui weer zien kunnen, staan ze midden in de hoofdstad van die stammenrijke Samaria. Ja. En ziet, ze waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zei: zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan? Mijn vader, want een profeet is per definitie een vader. Wist u al, hè? De priester ook. Koning noemt de profeet mijn vader. De profeet was immers de man die de koning steeds terecht wees. Als een vader zijn zoon. Nou, doch hij zeide: gij zult hem niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Gevangenen die sla je niet, die vermoord je niet, die dood je niet, zegt Elisa. Zet hun brood en water voordat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde een grote maaltijd, dat ze aten en dronken, daarna liet hij hen gaan en ze trokken tot hun heer. Als dat geen beeld van de gemeente is, weet ik het niet meer. Zijn gevangen genomen, blijken terechtgekomen te zijn in Samaria. Daar krijgen ze een maaltijd voorgezet. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van mijn wederpartij, dat is denk ik altijd, uit Psalm 23. Hij richt daar een maaltijd aan en ze kunnen gaan. Of we waren in de gevangenis in Filippi, dat heb ik u al eens verteld, geloof ik. Hè? We waren in de gevangenis in Filippi. Daar komen Paulus en Paulus, Saulus en Saulus dus, of zoiets. Komen daar in de gevangenis. De gevangenis gaat open, ze zijn in principe vrij en ze krijgen allemaal te eten. Dat is hier ook zo. Dat is een beeld van de gemeente. Maar wel, niet in Dothan, niet in het Joodse systeem, maar in tegendeel daarbuiten. Dus ook niet in het systeem van de twee stammen, want daar komt het eigenlijk op neer, maar in dat van de 10 stammen. Nou, beter kan ik het niet vertellen. Bevestigt dus inderdaad de betekenis die wij in Genesis 37 vinden voor Dothan. Ze waren niet in Sichem, maar ze waren in Dothan. Dat is precies het tegenovergestelde. Sichem staat eigenlijk voor Samaria, daar hangt het direct mee samen, zoals we uit Johannes 4 geleerd hebben. Ze zijn op de verkeerde plaats. Je zou meteen kunnen zeggen, kunnen lezen, en Jozef zei het op hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Ik heb het nog niet gezegd, maar het was natuurlijk wel zo. Maar dat is de situatie van de Heer die komt tot Israël en hen aantreft niet levend uit de beloften van het Oude Testament, maar in tegendeel levend in hun eigen wettische systeem. En dan staat er in vers 18 van Genesis 37, zij zagen hem van verre, zij genadig, Jozef is altijd van verre. Moet je maar eens opletten, dat is zo. Jozef is altijd ver. Dat komt omdat Jozef uiteindelijk samenhangt met inderdaad het 10-stammenrijk. En die worden geacht verre te zijn, verstrooid te zijn. En ze worden later nabijgebracht. Maar goed, ze zagen hem van verre. Betekent natuurlijk letterlijk ook dat toen de Heer kwam tot Israël, zagen ze hem ook komen. En ze waren er bang voor. Ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, dat wil zeggen eer hij bij hen was, sloegen zij tegen hem een listige raad. Zij beraadslagen dus. Ik geloof dat mijn juffrouw Nederlands dit fout geregeld zou hebben. Zij sloegen tegen hem een raad. Ik zou wel gezegd moeten hebben, ze beraadslaagden tegen hem. Maar dit vind ik veel leuker, hè. Zij sloegen tegen hem, en wel een raad, om hem te doden. Ze hebben dus een plan gemaakt om hem te doden. En ze zeiden, de een tot de ander ziet, daar komt die meeste dromer aan. Nu dan, of nu komt dan, en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ze denken sterker te zijn dan de dromen en dus de profetieën die via Jozef gedaan zijn. En daar gaat het verhaal om. Namelijk, of dat inderdaad zo is. Of Israël, en in het bijzonder het Joodse volk, sterk genoeg is om de plannen Gods en de beloften Gods inderdaad niet te doen. En het antwoord is altijd nee. En voor ik het vergeet, zeg ik het nog maar een keer, want ik heb het natuurlijk al eens vaker gezegd, hè. Maar wat wij vinden is dat in de eerste komst van Christus Israël, maar dat was het Joodse volk, dat Israël ongelovig was. Ze zijn gestruikeld, staat er ook. Ze zijn verminderd, Romeinen 11. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet staat over Israël. De naam wordt niet eens gebruikt. Het gaat over de broeders van Paulus naar het vlees. Er wordt in het midden gelaten wat het is, maar het waren in elk geval de Joden. Ze zijn gestruikeld en de staten zijn ze gestruikeld opdat ze vallen zouden of iets dergelijks. En de staten nee, maar het is gebeurd opdat de zaligheid der heidenen zou gezonden worden. Want hun val is de rijkdom der heidenen en een vermindering is tot rijkdom der heidenen. En dat is natuurlijk een aardig verhaal, maar het verhaal is daarmee niet compleet. Het is wel correct, maar het is niet compleet. Correct is het, omdat in plaats van de Joden inderdaad de heidenen geconfronteerd werden vervolgens met het evangelie. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Staat trouwens niet voor niks in de brief aan de Romeinen. Hè? Niet in Jeruzalem, maar in de brief aan de Romeinen. Maar op grond van die gedachte van de Romeinen 11 zou je natuurlijk kunnen zeggen, dan hebben de Joden inderdaad het werk Gods tegengehouden. Ze kwamen niet tot geloof, dus ging het niet door. En dan zeggen we volgens de maat gaat wel door, alleen een poos later, straks bij de wederkomst van Christus. En uiteindelijk is dat verhaal niet waar, want de gedachte is namelijk dat weliswaar het ene deel van Israël hem verworpen heeft officieel, maar het andere deel van Israël niet. Alleen het andere deel van Israël was zoek, zodat het moeilijk is om er wat over te vertellen. Maar zo was het natuurlijk wel. Het is precies als wat we gelezen hebben bij Jacob die Esau tegemoet ging, dat hij zijn familie in twee delen verdeelde. En hij zegt, gaat met het eerste deel verkeerd, dan heb ik altijd het andere deel nog over. En zo heeft God kennelijk Israël verdeeld of laten verdelen. Hij heeft het in ieder geval laten gebeuren, zodat inderdaad weliswaar de twee stammen tot ongeloof kwamen bij de eerste komst van Christus, maar er was altijd nog de 10 stammen. En het blijkt inderdaad dat die 10 stammen in het algemeen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Zo is het wel, in het verleden. Voor zover het zo zeggen kunnen natuurlijk. Maar het betekent gewoon dat in meerderheid, een meerderheid uit die 10 stammen inderdaad tot geloof kwam. Dat dat inmiddels lang niet meer zo is, dat is weer een ander verhaal. Hetgeen we trouwens toch niet bevestigen kunnen of bewijzen kunnen. Maar het gaat er maar om dat het inderdaad wel zo was. En zoals het Joodse volk per definitie judaïstisch was in die dagen. Hoewel niet iedereen daar even fanatiek aan meedeed natuurlijk. Zo is het dat sinds die dagen de 10 stammen inderdaad per definitie christelijk geworden zijn. Zij het dan dat niet iedereen daar even fanatiek aan meedeed. En vandaag minder dan ooit. Hè? Ik zeg altijd, christelijke volken bestaan niet. Maar ik moet toch zeggen dat in zekere zin dat dus wel bestaat. Christelijk in de zin van dat het volk in het algemeen die de christelijke godsdienst of wat er voor door moet gaan nog steeds, hè, praktiseert. En in die zin is het zo dat inderdaad de zaligheid bij de heidenen gezond is. Maar het zal blijken dat die heidenen primair bestonden uit de 10 stammen van Israël. Zodat uiteindelijk blijkt dat het werk gods wel degelijk gewoon zijn voortgang gehad heeft. Zij het dan niet in verband met de 2 stammen. Maar wel bij de andere categorieën. En daar gaat het maar om. En dat is wat we steeds in deze profetieën en zeker in de symboliek van deze geschiedenissen terugvinden. Nou goed. We gaan maar weer even verder. Er staat dus, ze zagen hem van verre in vers 18 en ze beraadslagen tegen hem om hem te doden. Wij kennen die gedachte natuurlijk ook uit het Nieuwe Testament, met name in Lucas 20 in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Daar vind je letterlijk de situatie genoemd. Lucas 20, als ik me goed herinner. En bijvoorbeeld, uiteraard, want we vinden dat ook in Matthäus. Vanaf vers 9 van Lucas 20. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plant een wijngaard. En dat dat samenhangt met het verbond met Abraham en dus met de beloften. Beloften met name van eeuwig leven. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Hij verhuurde die aan landlieden. Hij stelde die beschikbaar aan landlieden. En dat heeft te maken met Israël onder het oude verbond natuurlijk. En trok een lange tijd buitenslands. Dus het gaat over de periode van het oude verbond. Vanaf Mozes tot op Christus eigenlijk. Hè? Maar goed, er staat er. Als er de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht op dat ze hem van de vrucht des wijngaards geven zouden. Maar de landlieden sloegen dezelfde en zonden hem ledig heen. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebben, dus zonden zij hem ledig heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de heer des wijngaards zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, mogelijk deze ziende, zullen zij hem ontzien. En hier heb je dus Jacob die Jozef zendt, hè. Maar als de landlieden, de broers dus, hem zagen, overlegden zij onder elkander en zeiden, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. En dat is in het kort precies dezelfde geschiedenis, waarbij die zoon en erfgenaam uiteraard de Heer Jezus zelf is. En als zij hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, vers 15, doden zij hem. En toen was de vraag, want het is een gelijkenis, dus altijd een vraag. Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als ze dat hoorden, zeiden zij dat zij verre. En het aardige is dat deze landlieden uiteraard slaat op in de eerste plaats de Joodse Hoge Raad, de Fariseeën en overpriesters zoals het dan heet. En in tweede instantie slaat het natuurlijk op heel het Joodse volk. En dan vervolgens, hij zal de wijngaard aan anderen geven en de vraag is, aan wie is dat? Dan zeggen wij, dat is de gemeente. Dat klopt ook uiteindelijk, natuurlijk. Maar het probleem is echter dat de gemeente pas ontstaat nadat het gegeven is. En dat is een, als je dus heel nauwkeurig leest, dan kun je niet zeggen dat andere volk is de gemeente. Die anderen zijn de gemeente. Kan namelijk niet. Ja, hier staat het woord volk niet, maar in Matthäus staat het er wel, geloof ik. Hè? Er zal, zal aan een volk gegeven, het koninkrijk God zal aan een volk, aan een ander volk gegeven worden, staat er dan. En de vraag is dan, welk is dat volk? En als je dan zegt de heidenen, dan klopt dat natuurlijk niet, want die krijgen het niet. die krijgen die wijngaard niet. Hij zegt de gemeente, dan klopt het eigenlijk ook niet, want de gemeente is er niet op dat moment. Hoe kun je het aan de gemeente geven? En wat dan overblijft is inderdaad dat het andere volk, inderdaad, de andere helft van het volk is, namelijk het 10-stammenrijk. Daar komt het op neer. Maar de gedachte van die zoon die komt, laat ons hem doden. We ziet hem komen, laat ons hem doden opdat de erfenis onze erfenis zal worden. Dat is inderdaad dezelfde als die in Genesis 37. En men tergt daarmee inderdaad de beloften, de profetieën eigenlijk, de dromen van Jozef. En de Heer via welke die dromen kwamen. Want men probeert inderdaad te voorkomen dat die dingen gerealiseerd zouden worden. En het moet duidelijk zijn dat het ongeloof van Israël ook inderdaad de komst van het koninkrijk zou verhinderen. Maar het was maar het ongeloof van het Joodse volk. En niet van de 10 stammen. Vandaar dat zij het ook niet tegen konden houden. Door hun ongeloof. Goed, terug naar Genesis 37. Zij zeiden, ziet, daar komt die meester dromer. De heer van de dromen, staat er eigenlijk. De heer van de dromen. Meester, dat is de vertaling van Baal. Een heer. En maar die uitdrukking meesterdromer of heer van de dromen of van de dromers desnoods, die uitdrukking betekent uiteraard dat Jozef de belangrijkste dromer is van het hele Oude Testament, eigenlijk van de hele Bijbel. En dat heb ik u eigenlijk al eerder verteld, want het principe blijft dat alles wat in de droom komt op een of andere wijze samenhangt met de verborgenheden van het koninkrijk. En dat begint uiteraard bij het verhaal van Jozef. En dat betekent dat alle dromen die in de Bijbel voorkomen op een of andere wijze te maken hebben met dit verschijnsel. Dat er heerschappij zou gegeven worden aan Israël. Dat betekent dat het koningschap van Christus nu niet rechtstreeks, niet in de eerste plaats samenhangt met de beloften aan David. Hoewel het er natuurlijk wel mee samenhangt. Maar niet in de eerste plaats, maar het hangt in de eerste plaats samen met de beloften die hier, of de dromen die hier aan Jozef gedaan zijn. Een priesterschap of een koningschap buiten Juda om. En dus buiten het Jodendom om. Want daar komt het op neer. Goed. Neemt niet weg dat de Heer wel degelijk een Jood is natuurlijk, van afstamming. Maar zijn koningschap als zodanig nu heeft met de Joden, het Joodse volk als zodanig, absoluut, maar ook absoluut niets van doen. Nou. Zie, daar komt die meeste dromer aan. Nu komt dan, en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. Dat wil zeggen, daarin begraven. En we zullen zeggen, want dan blijkt dat men onder eigen wetten leeft, heeft men zomaar iets bij de hand om te zeggen. Mensen verzinnen zomaar smoesjes. Ze zijn altijd maar verhalen. Ze bedenken van alles. Met waarheid heeft het niks uit te staan. Ze zullen zeggen, dat is onder dood dan, hè. Ze zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. En zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Of het nog eens uit zal komen. Nou, als ze zouden doen wat hier staat, zou het uiteraard niet uitkomen, tenzij dan dat Jozef uit de dood opgewekt zal worden. Dat is een mogelijkheid waar wij altijd nog rekening mee houden natuurlijk. Dat gebeurt weliswaar niet, letterlijk, althans niet, maar het gebeurt eigenlijk wel. Hetzelfde verhaal zou je kunnen vertellen bij Isaac. Dat was ook de eerstgeborene, hij zou gedood worden. En de vraag is dan, wat komt er dan van de beloften terecht? Nou, de mogelijkheid zou zijn dat hij uit de dood zou opstaan. Dat gebeurde weliswaar niet letterlijk, maar bij gelijkenis wel. En zo staat het letterlijk in Hebreeën. Hè? Daar staat het Abraham, Isaac, bij gelijkenis uit de dood heeft weder verkregen. En dat gebeurt met Jozef natuurlijk ook. Je kunt achteraf zeggen dat Jacob, Jozef, bij gelijkenis uit de dood heeft weder verkregen. Dat is eigenlijk het verhaal. Alleen het gebeurt niet door Jacob, maar er is een andere figuur die dat regelt. Dat is Ruben. Zeer voor de hand liggend overigens, omdat Ruben van nature de eerstgeborene was. En Ruben heeft inmiddels al het een en ander gedaan. Nou, het een geloof ik alleen maar. Heeft wat gedaan waardoor later zal blijken dat hij het eerstgeboorterecht verliest. Bij Esau was zoiets trouwens ook het geval. Die deed ook iets en daardoor verloor hij, dat bleek later, zijn eerste geboorterecht. Dat is bij Ruben ook zo. Hij had zijn vaders bed beklommen, staat er, zegt Jacob later. En dat is dan de reden waarom hij het eerste geboorterecht niet krijgt. Maar we hebben er toen bij stilgestaan en gezien dat in hetzelfde vers waar die gebeurtenis vermeld staat, ook gezegd wordt, en de zonen van Jacob waren 12, waaruit we dan afleiden dat uit Ruben eventueel zijn 13e broer, of zijn 12e broer is het dan, maar de 13e broer en dus de 13e zoon van Jacob zou kunnen geboren worden. En wij weten uit de rest van de geschiedenis dat weliswaar daar niet gebeurde, maar als Ruben hier ervoor zorgt dat Jozef toch niet sterft, maar in leven blijft, dan houdt dat toch in dat hij ertoe bijdraagt dat die 13e geboren wordt. Dat is weliswaar niet Jozef zelf natuurlijk, maar het is Efraïm, maar dan wel Manasse, een van die twee zonen van Jozef uiteraard. Want doordat Jozef in leven blijft, krijg je later die twee zonen in Egypte. Twee zonen die de positie van Jozef als het ware in de stammen van Israël overnemen. Zodat er dan inderdaad toch 13 zijn en toch dankzij Ruben. Praten wat je wil, Ruben deed het dus toch, maar op een andere wijze. De wijze namelijk die hier vermeld staat. Want Ruben hoorde dat, vers 21. Eigenaardig dat er staat, hij hoorde dat. Je moet maar eens opletten, als er staat horen, als het alleen gaat over horen in de Bijbel, dan gaat het natuurlijk over specifiek het horen van het woord van God. En horen hangt in bijzonder samen met onze bedeling, waarin niks te zien valt, maar wel te horen. Denk maar even aan die Syriërs daar straks die in Dothan terecht kwamen en die daar verblind werden en die hun ogen toen vervolgens opendeden in Samaria. Dus overdrachtelijk geldt dat voor iedereen. En toen mijn ogen open gingen, was ik ook in Samaria. Kan niet missen, hè? Zo is het toch? Ja, nou, dat is de gedachte. Maar in de tussentijd zijn de ogen dicht en leeft men dus inderdaad uit het gehoor. En als men daarnaar ziet, is het nog zien op bijzondere wijze, want dan is het zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dan is het nog zien in de zin van vertrouwen op. Maar dat even terzijde. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en zeide, laat ons hem niet aan de ziel slaan, zodat je maar ziet dat je op je ziel kunt krijgen. Maar ze hebben het hier netjes vertaald met leven, vooruit te maken. Laat ons hem niet aan het leven slaan, oftewel laat ons hem niet doden. Ruben namelijk staat in het bijzonder voor de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de komst van de Messias en in bijzonder de beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht. Dus wat eenvoudiger zeg, dat moet haast wel, omdat anders toch dikwijls niet ineens te vatten is, omdat het te abstract is. Als het eenvoudig zegt, dan moet je Ruben altijd in verband brengen met de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de gemeente. In het bijzonder met betrekking tot de gemeente. Juda staat in het Oude Testament in verband met de belofte van het koningschap. Levi staat voor priesterschap uiteraard. Beloften omtrent een priester, zei het dan onder een nieuw verbond. Maar Ruben staat voor de komst van een eerstgeborene en dus de zoon. Maar zijn naam zegt dat al. Zie, een zoon. Zie, de maagd zal zwanger worden een zoon baren. Ken je die uitdrukking trouwens? Zal ik even wat tussendoor vertellen? De maagd zal zwanger worden een zoon baren. Staat er. Jesaja is dat, hè? Ik weet niet meer precies waar, maar ergens in Jesaja. En als later de engel verschijnt in de droom aan Jozef van Nazareth, goed, hè? Dan wordt er gezegd dat die zoon die geboren zou worden, dat de vervulling zou zijn van deze uitspraak, deze belofte, deze profetie dus uit Jesaja. Staat erbij, opdat ze vervuld zou worden, geen gesproken door de profeet zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren enzovoorts. De aardigheid daarvan is dat wij dan natuurlijk gewoon zeggen, nou ja, de uitspraak uit Jesaja slaat dus op de Heer Jezus. Ik heb laatst een theoloog erover gehoord op de radio, ik meen dat de EO was, die zei, nou ja, eigenlijk niet. Maar in het Nieuwe Testament wordt het een beetje daar ook van toepassing gebracht. Maar het is het eigenlijk niet zo. Het moet op de geschiedenis van toepassing gebracht worden. Want in de tijd van Jesaja moet er dan een zoon geboren zijn of zo. Dat is de gedachte. Nee, koekoek. Uit Alphen heb ik dat ook gehoord. Nou goed, laat maar zitten. Wat men allemaal, dat is nou theologie. De Bijbel dicht doen en zelf verhalen vertellen. Maar het punt is dat inderdaad natuurlijk die profetie uit Jesaja van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. De geboorte van de Heer Jezus. Maar als erbij staat dat het dat is, weten wij allemaal hopelijk dat dat niet het laatste is wat erover gezegd moet worden. Toch? Want zodra er staat, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden, weten wij dat de profetie dan toch nog een andere, definitieve, de grotere eigenlijke vervulling zou moeten hebben. Dat is natuurlijk ook zo, want die kwestie van Jozef, die inderdaad een zoon zou hebben enzovoort, en als vervulling van de profetieën van de maagd zal zwanger worden een zoon baren, die profetieën worden uiteindelijk vervuld in de zoon, namelijk de gemeente. De zoon dus uit Openbaring 12, zeg maar, hè? Die daaruit de vrouw geboren wordt. Slaan de gemeente. Jesaja, de maagd zal zwanger worden een zoon baren. Dat is een profetie over dat Israël geen gemeenschap heeft met de man. De maagd dus. Geen gemeenschap met de man, maar wel degelijk een zoon voortbrengt. En dus, dat is ook Jesaja, het einde van Jesaja, het laatste hoofdstuk. Eer haar smart overkwam, is er van een knechtje verlost. Dezelfde gedachte. Nou, het was eigenlijk de tijd nog niet, maar het gebeurde wel. Het kon ook eigenlijk helemaal niet, maar het gebeurde wel. En die zoon is dan uiteindelijk de gemeente. Dat het ook van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. Dat is waar, maar dat is niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Nou goed, denk daar maar eens over na. Ik vind het persoonlijk wel een goeie eigenlijk. Hè? Ja. Maar goed, dat zijn van die Bijbelse principes. Als je één keer leert zien, dan moet je consequent zijn en ze overal toepassen. En dat is met deze ook zo. Maar goed, even terug naar Genesis 37. Daar staat dus, Ruben hoorde dat. En ik zei, Ruben is degene die staat voor de beloften in het Oude Testament. Met betrekking tot niet het koningschap, want dat is Juda. Niet met betrekking tot het priesterschap, want dat is Levi. Maar met betrekking tot eerstgeboorterecht, het dubbele deel. En dus de roeping van de gemeente. Daarom is hij degene die zorgt dat Jozef niet sterft. Of uit de dood opstaat, of hoe je dat maar zegt. Verklaard betekent het gewoon dat, omdat in het Oude Testament die beloften gedaan zijn met betrekking tot dat eerstgeboorterecht van Christus, los van zijn koningschap en zijn priesterschap, kortom, omdat er een Ruben was, omdat die beloften gedaan zijn, werden zij daadwerkelijk vervuld toen de Messias kwam, weliswaar niet aan het Joodse volk, maar aan het instammen en uiteindelijk dus in de gemeente, want daar komt het op neer. Dat is het verhaal. Er waren beloften gedaan. Het Joodse volk was ongelovig, maar het heeft het werk Gods niet tegen kunnen houden. En inderdaad, er kwam een volk levend onder het nieuwe verbond, maar dan met een hemelse roeping en erfenis enzovoorts. En dat hangt direct samen met Jozef. Jozef staat daar model voor. Jozef staat voor de vervulling daarvan uiteraard, maar Ruben staat voor de beloften daaromtrent. Dan moet je dus even uit elkaar houden. Ruben kwam er trouwens leren tegen. Niet alleen is hij de oudste zoon van Jacob en Lea. Maar hij is ook degene die in de tijd zijn moeder de Duda inbracht. Weet u nog? De zogeheten liefdesappelen. En het had tot gevolg dat de vijfde zoon van die vrouw geboren werd. Er kwam een vijfde zoon. Dat was dan weliswaar niet dan, want dat is uit de andere lijn van rekenen. Maar dat was Issachar. Nou ja, laat maar zitten. Een moeilijk verhaal in ieder geval. We hebben het daar trouwens al besproken. Ik hoef het verder niet te doen. Hij zorgde in ieder geval via die Dudeim dat er zo'n geboren werd. Daar gaat het maar om. Hij was degene die zijn vaders bed beklom. Was precies hetzelfde verhaal. Er zou ook een zoon geboren moeten worden. Het gebeurde echter niet. Hier behoudt hij het leven van Jozef. En dus zorgt hij alsnog toch voor die zoon, de dertiende dus. En tussendoor, voor ik het vergeet, zeg ik maar even, maar dat heb ik al eens gezegd, dat de gelovige Joden, dat wil zeggen Joden die geloven in Jezus als de Messias, Joodse christenen zeg maar, door de Joden zelf beschouwd worden, zij het dan met een uitdrukking tussen aanhalingstekens, worden beschouwd als de dertiende stam. Dat weten alle orthodoxe Joden. De 13e stam van Israël, dat is christendom. Christen-Joden zijn dat in hun gedachten. En daarbij zitten ze erg dicht bij de waarheid natuurlijk. Nou goed, hij behoudt dus het leven van Jozef. Laat, en dan vinden we nog in vers 29 van dit hoofdstuk. Als nu Ruben tot de kuil wederkeren, zo ziet, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. Hij is bedroefd over Jozef. Er is een direct verband, een verwantschap tussen Ruben en Jozef. Er komt erbij dat Ruben de oudste zoon is en Jozef was vrijwel de jongste. Op Benjamin na natuurlijk. En Ruben was dus min of meer, voelde zich kennelijk min of meer verantwoordelijk voor Jozef. En dan vinden we hetzelfde nog in Genesis 42, vers 22. Daar zijn de broers al bij Jozef aan het hof in Egypte. Alleen Jozef had zich nog niet bekendgemaakt, ze kenden hem niet. Soms denk ik, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar goed. Dat waren de Emmausgangers. Maar er staat er in vers 22 van Genesis 42. Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde het niet. Het gaat weer over horen, zie je dat? Gij hoorde het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Dat wijst dus weer op het verband tussen die beiden. En daarna komen we in Genesis 49. En dat is dan de beroemde gelegenheid waar de zonen van Jacob tot Jacob verzameld worden. En Jacob spreekt ze één voor één toe en zegt in vers 3, Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte, snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, dat is een bed dus, hè. Vandaar dat men zo verslaapt in militaire dienst, maar dat even te zeggen. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. En dat betekent dat hiermee het verhaal van Ruben eigenlijk af is, er wordt niks meer over verteld. Het eerste geboorterecht heeft hij niet meer, maar dat komt uiteindelijk terecht bij Jozef en daarna bij de zonen van Jozef, Efraim namelijk. Maar dat is al het geval in het voorgaande hoofdstuk. Nou goed, daar hebben we het later nog wel eens over. Dus we gaan terug naar Genesis 37, waar dan Ruben zegt in vers 21, laat ons hem niet aan het leven slaan. En dan vers 22, ook zeide Ruben tot hen, want politiek zat er wel achter, hè. Had een ander plan, een alternatief plan. Vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste. Dat wil zeggen, hij zei dat opdat hij, Ruben, Jozef uit hun hand zou verlossen, om hem tot zijn vader weder te brengen. Dat was de bedoeling. Dat lukte dus ook. Dat hele plan van Ruben is gelukt. Ruben krijgt er verder geen beloning voor, overigens, van Jacob. Merkwaardig genoeg. Hij wordt er niet voor beloond. Maar Ruben staat ook alleen voor de belofte. En de belofte wordt vervuld in Jozef en daarna natuurlijk in Efraim. Het plan was, laat ons hem slaan, doodslaan en in een deze kuilen werpen, zegt vers 20. Maar Ruben zegt, laten we hem al niet doodslaan, maar wel alleen in de kuil werpen. En hij wijst zelfs één kuil aan, deze kuil. Die kuil, die kent u waarschijnlijk, was later het graf van Jozef van Arimathea. Maar die is moeilijk. Het graf van de Heer Jezus dus, later, ja. Dat is ook een Jozef. Toen de Heer opstond uit de dood, was hij op die manier ook een zoon van Jozef. Van een dubbele hoogte, Arimathea, Jozef van Arimathea. Precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Maar deze kuil, dat wil zeggen, die kuil staat gewoon voor de dood, het dodenrijk. Het is dus eigenlijk echt een graf. Maar hij wees deze kuil aan, hij onderscheidde zich kennelijk van de andere kuilen die er waren, omdat er geen water in was, want dat staat er dan later in vers 24. Zij namen hem en wierpen hem in de kuil en Of doch, staat er dan. Doch, de kuil was ledig. De vertaling met doch suggereert inderdaad dat de andere kuilen wel water bevatten. Dat zal ook wel de gedachte zijn natuurlijk. Maar deze niet. Er was geen water in. Aan de ene kant betekent dat er was geen leven in, want water staat voor leven. Aan de andere kant betekent het ook dat hij uit de dood opstond, want zou hij erin verdronken zijn. Dus het is maar hoe je het toepassen wil. Een beeld van de dood is het in elk geval, maar dan wel de dood waaruit hij zou opstaan. Diezelfde gedachte zit namelijk ook achter dat graf van Jozef van Arimathea, waarvan gezegd wordt, het is een graf waarin nog niemand gelegen had. En toen hij opstond uit de dood, stond hij op uit de dood op een manier die ook nooit iemand voor hem gedaan had. Uit dat graf van Arimathea stond hij op. Was nog nooit vertoond uiteraard. Maar de opstanding zelf was wel eens vertoond, maar opstanding op de manier van de Heer, waardoor hij niet alleen niet terugkeerde in de oude schepping, maar verscheen in de nieuwe schepping, want daar komt het op neer. Dat was uniek en daarin was hij de eerste. En dat is de gedachte bijzonderheid van zijn dood, is dus inderdaad dat hij er aan de andere kant weer uitkwam. En dat is het unieke daarvan. Nou, dat is ook wat inderdaad gezegd wordt. Vers 23 zegt dan nog, het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam. Het plan was dus al eerder gemaakt. Zo togen zij Jozef en zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. Ze ontnamen hem zijn heerlijkheid, ook zijn koninklijke heerlijkheid. We hebben al gezien, die veelvervige rok ook rechtstreeks samenhangt. Ik hoop tenminste dat ik dat verteld heb. Dat ook rechtstreeks samenhangt met eerstgeboorterecht, heb ik dat verteld. Vorige keer dacht ik. Dus ze nemen hem dat allemaal af, wordt uitgekleed, verliest daarmee ook eigenlijk zijn identiteit. Later gebeurt het nog een keer, hè? Als hij vlucht bij Potifar uit het huis. Hè? Bij de vrouw van Potifar, laat hij zijn kleed achter. Maar goed, hij moet zijn kleed achterlaten, verliest zijn identiteit, sterft, eigenlijk is de gedachte. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Betekent tegelijkertijd dat toen de Heer kwam tot Israël, dat toen dat plan om al vast stond dat hij gegrepen en gedood zou worden. Dat betekent dat de voorhand vast stond hoe de geschiedenis van Jezus van Nazareth zou verlopen. En daar gaat het maar om. Maar zijn opstanding, zijn overwinning op de dood, lag vast in de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. En daar is Ruben dan in het bijzonder de uitbeelding van. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. We waren bij vers 24. Ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig. Er was geen water in. Ik heb al gezegd, het is een beeld van de dood in het algemeen. Men zou het eventueel in verband ook kunnen brengen met de uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis. Mij dorst. Ontleend overigens aan Psalm 22. Dat kan ook nog. Maar ik denk niet dat we bij dit water in de kuil meteen zouden moeten denken aan drinkwater. Maar goed, in elk geval, de hele situatie is een beeld van de dood van de Heer Jezus. En dan staat er, daarna zaten zij neder om brood te eten. Dat wil zeggen, zij leefden nog, maar hij was dood. Dat is eigenlijk de gedachte, want brood eten staat gewoon voor leven in het algemeen. Zij zaten neder om brood te eten. Dat is de situatie dan van het volk Israël. En meer in bijzonder het Joodse natuurlijk, maar in het algemeen van het volk Israël, na de dood van de Heer Jezus. En er staat er, ze zaten neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten, kwam uit Gilead, was onderweg naar Egypte, maar ze worden ook beschreven als Midianitische kooplieden. Zodat er twee verschillende afstammingen van deze kooplieden gegeven worden. De een is de Ismaëlieten. De ander is die van vers 28, Midianitische kooplieden. In beide gevallen gaat het om afstammelingen van Abraham. Overigens, Ismaël is de oudste zoon van Abraham, die het eerstgeboorterecht zou krijgen, maar niet kreeg, ging naar de tweede. Hetzelfde verhaal dus, waar we het hier ook over hebben. Hetzelfde. Niet naar Ruben, maar naar Jozef. En dat was niet naar Isaac, maar naar Ismaël. En Midian, Ismaël is dus gewoon de oudste zoon van Abraham. Midian is ook een zoon van Abraham, de hoeveelste weet ik niet. Maar een zoon van Abraham en Ketura. Ik zou bijna zeggen, zoon zijn ze ouderdom, zoals je het mij vraagt. Maar ja, dat was Ismaël eigenlijk ook al. Maar Midian is een van de zonen van Abraham en Keturah na de dood van Sarah. Dus, maar in ieder geval ook van Abraham afkomstig. En verder staat er dat zij kwamen uit Gilead. En dat is ook het eigenaardige. We hebben dus te maken met andere erfgenamen van Abraham. En bovendien zijn ze uit Gilead. En Gilead was de plaats waar Jacob en Esau dat verbond sloten. Weet je wat? Toen Jacob zich ontstal aan Laban. En Laban achterhaalde hem later. Toen sloten zij alsnog een verbond. In Gilead, daar wierpen ze een hoop stenen op. Vandaar Gil, want dat is die hoop. En toen werd er gezegd, deze hoop zij heden getuigen tussen u en mij. En die getuigen, dat is dan Ad en Gilead. Zodat we op langs de ene weg te maken krijgen met een andere zoon van Abraham. Maar langs de andere weg ook, want Gilead brengt Jacob in verband met met Laban, dat is de andere tak van de familie. Waar het om gaat, is dat die andere tak van de familie, het zij Ismael, het zij Midian, het zij Laban, ons steeds wijst op het instammenrijk. Dat kan niet missen. De andere tak van de familie van het Joodse volk. Het ligt er wel niet erg dik bovenop, maar het is natuurlijk wel zo. En die lijn gaat dan ook inderdaad gevolgd worden. Het is hier niet Jacob en de hele familie, maar het wordt Ismael of Midian. En een verwijzing naar Laban erbij is er natuurlijk nooit weg. Maar betekent in de praktijk inderdaad dat de zaligheid de heidenen gezond is. En meer in bijzonder naar de 10 stammen van Israël die zich onder de heidenen bevinden. Dat wijst het hier ook naar. Nou goed. Ismaëlieten dus uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre. Specerijen, balsem en mirre. Ik zou niet weten waarom mirre niet ook een specerij is, een balsem. Ik denk dat het ongeveer 3 keer hetzelfde is. Het zijn in ieder geval 3 gelijksoortige zaken. Specerijen, balsem en mirre is een speciaal soort specerij. En het is ook balsem. Balsem is sowieso specerijen, dus dat maakt allemaal niks uit. Het eigenaardig is bovendien dat wij ooit te maken krijgen met wijzen uit het oosten, waarvan ik altijd denk dat het er 2 waren, maar het staat er echt niet bij. Wijzen uit het oosten, die brachten met zich mee voor de Heer, in het huis van Jozef overigens, dus brachten mee goud, wierook en mirre. Daardoor zegt men, dan waren er 3 wijzen. Waar die koningen vandaan komen, weet ik niet, maar dat doet er niet toe, hè. Maar het waren wijzen. Maar er staat niet dat er 3 waren. Het aantal wordt niet genoemd. Ik denk dat er 2 waren, als ik het zou moeten zeggen, omdat ze een beeld zijn van de gemeente. Het kan niet missen. Ze kwamen ergens anders vandaan uit het oosten, maar hadden een Israëlitische verwachting. En ze vroegen naar de koning der Joden enzovoorts. Overigens kwamen ze uit Babel. Nou ja, of uit Assur, maakt niet uit. Het is het 2-stromenland, zal ik maar zeggen, hè. Waar de 10 stammen in de tijd ook heen verdwenen zijn. Maar goed, zij kwamen naar Jeruzalem, waren daar ook verkeerd. Dat werd ook gezegd, dit is de weg niet en de stad niet. En toen gingen ze naar Bethlehem. Hoe vindt u die? Geleid door de ster. En de ster staat altijd voor de verborgenheden, dus dat is makkelijk. Maar die hadden goud, wierook en mirre. Goud is een beeld van koningschap. Wierook staat voor het priesterschap dan en mirre. He? Ja, het wordt in verband gebracht gewoonlijk met lijden, het verwerp, vernedering in het algemeen, vanwege de bewerking van mirre. Maar het is gewoon onduidelijk wat het dan precies is in de reeks. Maar als je nou zegt koningschap, priesterschap en je hebt er dan nog een, wat is dat dan? He? Nee? Nee, denk ik niet, nee. Koningschap, priesterschap. En? Gewoon, eerst geboorterecht. Waarbij koningschap en priesterschap onderdelen zijn van het eerst geboorterecht. En wat er van het eerst geboorterecht overblijft, is het beroemde dubbele deel. 3 dingen die de eerstgeborene krijgt. Als het er is, koningschap, als het er is, priesterschap, En in elk geval telt hij voor twee, krijgt een dubbel deel. En Christus is koning uit Juda, priester uit Levi. En verder wordt er nog gesproken over verborgen koninkrijken, dubbele delen enzovoort. Zijn te staan met Jozef. Dan heb je het verhaal. Juda, Levi, Jozef. Goud, Juda, wierook, Levi. En dan mirre. Kom je bij Jozef terecht. Kan moeilijk anders. De drie aspecten van het eerstgeboorterecht. Koningschap, priesterschap en het dubbele deel. Dat is toch wel aardig. Hier vinden we hetzelfde. Specerijen, balsam en mirre. Een opsomming van drie. Een derde hoort trouwens sowieso een dubbele te zijn. Maar dat even terzijde. Chocoladig. Bewijst niks, maar zou kunnen. Hè? Maar in dit geval gaat het waarschijnlijk allemaal om mirre. Er zou wel andere specerijen en balsam ook bij geweest zijn naar Egypte. Dat is allemaal wel aardig. Maar in principe wordt er maar één ding bij name genoemd. Dat is mirre. Dat is een hele speciale specerij. Gebruikt voor het balsemen van lichamen. Dat is inderdaad waar. Het wordt trouwens gebracht naar Egypte. Wat zouden ze er nou in Egypte doen met specerijen en balsem en mirre? Ja, het lichaam van de farao balsemen. Jawel, tuurlijk. En balseming, maar dat zijn we vergeten. Balseming is feitelijk een beeld van de opstanding uit de dood. Iemand sterft, wordt daarna gebalsemd en balseming heeft tot doel het lichaam in stand te houden. En de gedachte die erachter steekt is dat dan de dood, het verderf, dus niet werkt. En daarmee is het oorspronkelijk ongetwijfeld een uitbeelding van opstanding. Dat voor, maar staat voor opstanding. En dat in principe gebeurde dat met de farao's, met de koningen van Egypte. Nou, Jozef zou koning van Egypte worden, dus het is nooit weg om meteen met de specerijen, de balsam en mirre mee te reizen naar Egypte. Het spreekt allemaal over hetzelfde namelijk. Hoe een koning zou zijn, opgestaan uit de dood. Nou, wat gebeurde dus toen zei Juda tot zijn broeder, kijk, nou wordt het aan het Joodse volk toegeschreven. Want nou gaat het erom hoe het verder gaat, hè? Toen zei Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Maar dat betekent wel dat door de hand van Juda, en dat staat toch in elk geval voor het Joodse volk, Jozef weggevoerd wordt via deze Midianieten. Uit vers 28, of Ismaëlieten uit vers 25 naar Egypte. Nou, dat is inderdaad precies wat er gebeurd is in de eerste komst van Christus. Dat door de hand van Juda, inderdaad, de Heer niet alleen gedood werd, want het was natuurlijk zo. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk veel belangrijker, geloof ik dat het daar nu over gaat. Vervolgens afgewezen werd, en werd gezegd, we willen niet dat deze over ons koning zij. Men heeft hem dus afgewezen, ook na zijn opstanding. En daardoor is inderdaad Jozef, de eerstgeborene, Christus dus, opgewekt uit de dood terechtgekomen. Niet in het Joodse volk, maar inderdaad in de wereld, waarvan Egypte dan uiteraard de uitbeelding is. En zo gebeurt. Namelijk, als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten. De Midianitische kooplieden trokken voorbij en ze werden vervolgens via Ismaëlieten gebracht naar Egypte. Beide genoemd worden, hè? Beide spelen een rol, Midianieten en Ismaëlieten. Maar ze hebben in principe dezelfde betekenis, namelijk ze zijn een uitbeelding van de andere tak van de familie. En dat betekent inderdaad dat via dat het evangelie van de Heer Jezus Christus, via, nee, eerst was het bij Juda, zal ik maar zeggen, het Joodse volk, daarna terecht kwam bij, zeg maar, Midianieten en Ismaëlieten, oftewel bij de 10 stammen van Israël, want daar komt het op neer, en via de 10 kwam het toen terecht, inderdaad, bij de heidenen. Dat is eigenlijk het verhaal. En ik moet er meteen bij zeggen dat weliswaar diezelfde gedachte later nog een keer terugkomt in de geschiedenis van Jozef, namelijk in hoofdstuk 39. Maar dat we hier toch in wezen al een completering van het hele verhaal vinden. Je kunt het hele verhaal van Jozef natuurlijk bestuderen. Je kunt ook zeggen, ik neem alleen hoofdstuk 37, dat is een verhaal op zich. Want daarna in hoofdstuk 38 gaat het gewoon verder met wat anders. Het betekent in de praktijk dat hoofdstuk 39 en hoofdstuk 37 elkaar enigszins overlappen. Maar in de typologie is dat niks bijzonders. Daar herhaalt zich immers dezelfde waarheid vele malen. Nou goed, ze verkochten Jozef aan de Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Waarom 20 zou ik niet kunnen zeggen. 30 zou wel voor de hand gelegen hebben, uiteraard. Maar er staan niet 30, maar 20. De Heer Jezus werd namelijk door Judas dus, verkocht voor 30 zilverlingen. Hier zijn het er 20. Ik weet niet waarom, het komt in ieder geval niet letterlijk overeen. En daarom is er ook weinig van te zeggen. Of ik moet zeggen, die 20 die hangt samen, maar dat kun je zelf bedenken, met de 2000 jaren van onze bedelingen. Er zijn er of 20, of 2, of 200, het komt allemaal voor 2000. Misschien wel, maar ik zou het niet kunnen zeggen. 20 plus 30 is 50. Ja, daarom, je kunt erover filosoferen wat je wil, maar als je niet een duidelijk argument hebt, dan heeft het geen enkele zin. Ik weet het dus niet. 20 zilverlingen, je kunt dus zeggen, 2, de dubbele. Dus eerst geboorterecht, dus altijd zo die 2, hè? De dubbele kant. Hè? Goed. In ieder geval, het gebeurt. En dan staat er, even zien. Zij, die brachten Jozef naar Egypte. Dat komt overeen met uitspraken dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Of het komt overeen met, gij zult mijn getuigen zijn beginnende Jeruzalem, dat is Juda dus. En dan is Samaria, dat is Midian, dan wel Ismaël. En dan tot aan de uitersten der aarde, dan kom je in Egypte terecht. Komt typologisch volkomen met elkaar overeen. Nou goed, dan staat er vervolgens in vers 28. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, zit zoals Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. Dat wil zeggen, nou lijkt het alsof van de belofte niks terecht komt. Ruben denkt, nou is Jozef toch weg. Dood, dus waarschijnlijk. Dat is ook wat later gedemonstreerd wordt in de volgende verse, via die veelvervige rok die gedoopt wordt in het bloed van een geitenbok en dat soort dingen meer. Maar Ruben scheurt zijn kleden, en dat is omdat hij denkt dat Jozef overleden is uiteraard. Ja. Echt in ieder geval. Maar dat is het verhaal van dat de beloften uit het Oude Testament nu lijken niet vervuld te worden of niet vervuld te kunnen worden. Ruben staat voor de belofte, de Heer Jezus is gestorven, weg, uit de Joden, en zegt men dan ook buiten Israël, want daar komt het op neer. Nu worden de beloften niet vervuld, maar ze worden wel vervuld. Alleen op onbekende wijze. Dat wil zeggen, ik bedoel uitdrukkelijk dat de beloften aan Israël, letterlijk Israël, vervuld worden, doordat het evangelie inderdaad ging naar de 10 stammen. En ik ben geneigd zelfs letterlijk te zeggen wat de Heer Jezus zei. Die zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, die moeten ook mijn stem horen. En als je dat helemaal letterlijk neemt, betekent dat hij zelfs hen het evangelie zou prediken. Zelf. Dat zal wel niet gebeurd zijn. Maar ik heb soms het idee dat het al gebeurd was, toen hij dat zei. Volg je dat zo gauw? Nee? Mag ik eigenlijk niet vertellen, wat staat niet in de Bijbel? De gedachte is namelijk, zal ik je eens wat vertellen? De gedachte is namelijk, dat is een overlevering buiten de Bijbel om. Die hebben ze misschien voor de gelegenheid uitgevonden, hoor. Dat kan iemand verzonnen hebben omdat hij het een leuk verhaal vond, denk ik altijd. Maar aangenomen dat dat niet zo is, is het een mooi verhaal. Het verhaal is namelijk dat Jozef van Arimathea, in wiens graf de Heer gelegd werd, dat deze Jozef van Arimathea familie was van de Heer Jezus, waarom ook niet, de naam Jozef kwam in de familie voor. Hij wordt dan beschreven als een oom van de Heer, wat via het Grieks van de Bijbel zeker alles kan betekenen. Familie, een verwant, het hoeft nog niet eens bloedverwant te zijn, want u weet dat de andere familie van de nicht bijvoorbeeld van Maria, was de nicht, nou ja goed, was Elisabeth. En de een was uit Levi, de ander was uit Juda, dus erg nauwe familie kan het ook weer niet geweest zijn. Dat zegt niet zoveel, hè. Maar wij in Nederland gebruiken de term oom en tante ook voor lui die we nou eenmaal niet uit ons huis kunnen krijgen. Die de deurplaat lopen en die heet dan meteen oom en tante, weet je. Maar goed, hè. Dat kan dus ook. Maar de gedachte is dan, de redenering is dat Jozef en Arimathea familie, een oom zou zijn van de Heer Jezus. En dan heeft men meteen een gat in de markt opgevuld, zeg ik altijd. Hè. Want het gat in de markt is dat we vanaf de 12-jarige leeftijd van de Heer Jezus tot aan zijn 30ste levensjaar niks meer over hem horen. De redenering is dan deze, dat Jozef van Arimathea een rijke man was. Dat wisten we, staat in de Bijbel. En die had trouwens ook iets met specerijen, balsem en mirre. Maar, hè? Nee? Nou, daar werd hij bij de balseming van de Heer Jezus. He? Maar het verhaal is, ja, je hebt het dus toch gehoord, hè? Je moet het gehoord hebben. Het verhaal is dat Jozef van Arimathea tinmijnen bezat in Engeland. Nou, de tinmijnen waren daar in elk geval, dat is een duidelijk verhaal, nooit gehoord. Ja, nee, zeg maar, dat Jozef van Arimathea tinmijnen had in Engeland. En de gedachte is dan dat de Heer Jezus daar met de oom mee, zal ik maar zeggen, daar in Engeland geweest zou zijn in die tussenliggende jaren. Ja, daar kun je over lachen, maar waarom zou het niet kunnen? Ik zeg niet dat ik denk dat het zo was, ik weet het echt niet. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet zou kunnen. En dat is de gedachte. In elk geval is het zo dat als die andere kudde, de andere schapen die niet van deze stal zijn aangewezen zou moeten worden, dan zouden ze toch daar moeten aanwijzen. Het mag dan zo zijn dat ik van dit verhaal niet zoveel zekerheid heb. Er is een ander verhaal, maar dat gaat niet over de Heer Jezus, maar over Paulus. Wat ik heel erg waarschijnlijk vind, dat is dat Paulus inderdaad na zijn vrijlating uit de gevangenis in de eerste plaats gedaan heeft wat hij zei te zullen gaan doen. Ik zou niet weten waarom niet. Hij moest toch zo nodig zijn reismantel hebben, dus hij was van plan op reis te gaan. En als we in de Bijbel zoeken waarheen hij dan gereisd zou moeten zijn, zou het moeten geweest zijn naar Spanje. Dat is Tarsus, niet waar hij woonde, maar een andere Tarsus, een andere kant. Aan de kant van de Atlantische Oceaan. En de volgende verhaal is natuurlijk dat hij vanaf Spanje inderdaad overgestoken is naar Engeland. Alwaar hij hoogstpersoonlijk St. Paul's Cathedral natuurlijk gesticht heeft. Maar dat bedoel ik overdrachtelijk. Maar de reden dat die grote kathedraal in Londen inderdaad St. Paul's heet, dat vindt in deze verhalen, of geschiedenissen zijn, weet niet, maar vindt in deze verhalen zijn oorsprong. Hij wordt geacht degene te zijn geweest van de apostelen die het eerst Engeland bezocht heeft. Het verhaal gaat daarna verder bij Bonifacius, die vervolgens uit Engeland naar Dokkum kwam, maar dat is een beetje slecht afgelopen. Ja, kan ik morgen niet vertellen, dan zit ik in de achter. Dus dan doe ik het hier maar even, ver uit de buurt. Hè? Waarmee ik maar zeggen wil, dat ik inderdaad geloof dat het evangelie verspreid is geworden in westelijke richting. In elk geval, vanaf Filippi in Europa, zou ik maar zeggen, tot aan Brittannië. En van daaruit is de rest van de wereld beëvangeliseerd. Het leidt geen enkele twijfel dat het zo gegaan is. Rome beschouwde Londen dan ook inderdaad als een groot concurrent. En terecht. Waren nog beter ook, die Britten. Maar goed. Nee, Asterix is er ook geweest. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat ook even te zeggen. Goed, nou, we gaan terug naar het verhaal. Even kijken. Ruben keerde weder tot de kuil en Jozef was er niet. Nou lijkt het, want dat is de gedachte. Nou lijkt het of de beloften niet vervuld zouden worden. Maar ze worden wel vervuld. Alleen op een bijzondere manier. En waarvan Ruben zelf niet rechtstreeks op de hoogte was. Nou goed, dan staat er. Hij keerde weder tot zijn broeder en zeide: de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Dat is leuk dat hij ineens de jongeling heet. Want de jongeling is in de Bijbel gewoonlijk, er zijn uitzonderingen denk ik, maar gewoonlijk een type van de opgewekte Christus. De eersteling van het nieuwe verbond. Dat is altijd zo. Als je over een jongeling leest, dan is het dat. Nou. De jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozef. Ja, dat is leuk hè. En ik, waar zal ik heen gaan? Zo van, de beloften worden niet vervuld en ik ben die belofte. Wat moet ik nou? Dat is de gedachte die erachter zit en dan wordt het ineens begrijpelijk. Maar goed, toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed. En dat de geitenbok in het algemeen een type is van Christus, terzij anders vermeld, lijkt me ook een duidelijke zaak. Ze doopten de rok in het bloed en ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok, een boosdier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Waarbij hier de gedachte is dat inderdaad de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn niet vervuld zullen worden. De rok van de eerstgeborene, die is, die is besmeurd met bloed. Dat wil zeggen, de eerstgeborene is overleden, hij is dood. Er komt dus niks meer van terecht. En zo zag het er ook uit bij de dood van de Heer Jezus. Maar ook daarna, toen het Joodse volk niet tot geloof wilde komen in de dagen van Handelingen, Israël kwam niet tot bekering. De vraag was, wat moet er nou van terechtkomen? En vele gelovigen van die dagen hebben die vraag ook gesteld. Namelijk, wat moet er terechtkomen van de beloften die gedaan zijn? En dat die vragen gesteld zijn, blijkt in de eerste plaats uit Handelingen. Nee, in de tweede plaats uit Handelingen. De eerste plaats blijkt het uit de brieven. Waar kennelijk die vraag steeds gesteld werd. Waar zijn de beloften? Waar is de belofte? Zijn de toekomst? Uit 2 Petrus 3 bijvoorbeeld. Of ook in de Thessalonicense komen we die vragen tegen, waar de mensen bedroefd zijn om degenen die overleden zijn en zeggen, ja, er komt van alle beloften gods niks terecht. En het antwoord komt altijd van de apostel Paulus, in Thessalonicense in elk geval, die zegt, nee, maar er is boven een koninkrijk, daar maken we deel van uit, daar gaan we ook naartoe. En Peter zei hetzelfde, maar die deed korter, die zei, vraag maar aan Paulus, want die weet het precies, zodat het waar blijft dat Paulus degene is die daar dan inderdaad antwoord op geeft. Nou, hoe het ook zij, toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden. Dat is een beeld van de dood. Het is rouw, officiële rouwbedrijven natuurlijk, klederen scheuren en zich kleden in een zak, in een vormloos ding is de gedachte. Maar het is op zichzelf een uitbeelding van de dood, zodat nu niet alleen Jozef dood is, maar Jacob ook. Dat is de gedachte. Israël is er niet meer. Want de 10 stammen zijn al lang weg. Dan spring ik weer even naar de vervulling van deze dingen. De 10 stammen zijn al lang weg. De 2 stammen zijn ongelovig en hebben de Messias verworpen. Einde van het verhaal. En eigenlijk is het zo dat voor een deel de traditionele kerken dat inderdaad nog zo hanteren. Ik zeg maar voor een deel. Maar die zeggen gewoon, nou ja, Israël heeft geen toekomst meer. Dat is gezegd. Israël heeft geen toekomst meer. En omdat er geen Israël is, daarom zijn wij nu Israël geworden. Er komt de kerk dan voor in de plaats. Heel bot, zo van de geschiedenis van Israël is afgebroken. En God moest toch ergens met die belofte naartoe. Die heeft hij nou maar een andere betekenis, een functie gegeven en overgedragen aan de kerk. En dat is dan het verhaal. Hetgeen tamelijk, lompe, grove redenering is. Met overigens een Bijbelse kern van waarheid, anders kan je het niet zo lang vasthouden. Maar het is natuurlijk geen Bijbelse waarheid. Want Israël heeft wel toekomst. In de eerste plaats geldt dat voor het Joodse volk. Want het is duidelijk dat in de toekomst alsnog het koninkrijk aan Juda en dus aan Israël zal worden opgericht. Al was het maar alleen omdat er staat dat de Heer zal zitten op de troon van zijn vader David. Letterlijk. Dat moet dus inderdaad nog gebeuren. En de andere manier is dat weliswaar de gemeente, de kerk zal ik maar zeggen dan, maar in ieder geval de gemeente beschouwd wordt als erfgenamen van Israël op grond van geloof. Maar daarachter zit dan toch de andere waarheid die in dit geval van belang is. Dat die gemeente inderdaad primair gevormd werd uit 10 stammen van Israël. Of ik moet eigenlijk niet zeggen primair, ik moet zeggen hoofdzakelijk. Wat de tijd betreft eerst uit de Joden, dat is waar. En daarna uit de heidenen. Maar wat de hoeveelheid aangaat, is het merendeel ongetwijfeld afkomstig uit de 10 stammen van Israël. Dat kan niet anders, want het blijkt gewoon uit deze, onder andere dan deze typologie. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen, hetgeen een beeld is uiteraard van de vele dagen van onze bedeling. De langste bedeling uit de heilshistorie. 2000 jaar van 360 dagen per stuk. Nou ja, 1993 dan. Als je het precies wil weten, dat is onze bedeling. 1993 jaren van 360.